Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Tijdens de Red Week, of Rode Week in het Nederlands, namelijk de derde week van november, vraagt Kerk in Nood aandacht voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Jaarlijks worden honderden bekende en onbekende kathedralen, kerken, kapellen, kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood verlicht, de kleur om martelaren te gedenken. Kerk in Nood nodigde alle geloofsgemeenschappen en parochies in België uit om mee te doen. In deze uitzending bladeren we door de nieuwsberichten van de afgelopen maanden waarin werd bericht over christenvervolging.
Kerk in Nood heeft de nieuwste editie van haar rapport Vrijheid van godsdienst uitgebracht, waaruit blijkt dat de vervolging sinds januari 2021 is toegenomen, terwijl straffeloosheid de regel blijft als het gaat om aanvallers, waaronder onderdrukkende regeringen. Het rapport wordt sinds 1999 elke twee jaar gepubliceerd door Kerk in Nood, en het is het enige niet-gouvernementele rapport over godsdienstvrijheid wereldwijd dat alle religies bestrijkt. Uit het rapport van dit jaar blijkt dat 61 landen de vrijheid van godsdienst volledig of ernstig beperken. Dat komt overeen met 1 op de 3 landen in de wereld. Dit betekent dat 62% van de mensheid in landen leeft waar mensen niet vrij zijn om hun religie te belijden, te uiten of te veranderen. In 47 van deze landen is de situatie verslechterd sinds het vorige rapport, terwijl slechts 9 landen tekenen van verbetering vertoonden. De situatie treft vooral religieuze minderheden, die in sommige gevallen echt met uitsterven worden bedreigd, omdat verschillende factoren, terrorisme, culturele onderdrukking, financiële discriminatie en wettelijke beperkingen bijdragen aan een verstikkende sfeer in hun thuislanden. Er zijn echter ook gevallen waarin vervolging de religieuze meerderheidsgroepen treft, zoals in Nigeria en Nicaragua. De daders van schendingen van de godsdienstvrijheid variëren van gewapende terreurgroepen tot autoritaire regeringen, maar de regel blijft er een van straffeloosheid voor aanvallers, die zelden of nooit voor de rechter worden gebracht of worden bekritiseerd door de internationale gemeenschap. De helft van de landen met de strengste beperkingen op godsdienstvrijheid ligt in Afrika, waar de toename van jihadistische activiteiten, vooral in de Sahelregio, een bron van grote zorg blijft. Maar ook Azië, waar China blijft proberen om totalitaire controle uit te oefenen over alle gebieden van de samenleving, inclusief religie, en India, waardoor de staat gesponsord etnisch-religieus nationalisme zich onder andere manifesteert in de vorm van strenge anti-bekeringswetten, is een continent van bijzondere zorg. Tot slot zijn er in veel westerse landen ook alarmerende tekenen van de verspreiding van de zogenaamde cancelcultuur en de toegenomen sociale en politieke druk om zich te conformeren aan ideologische trends. Regina Lynch, die onlangs aantrad als uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood Internationaal, legt uit dat het belangrijkste doel van dit rapport is om
mensen te motiveren om betrokken te raken en mensen te helpen die lijden onder religieuze vervolging door middel van gebed, het delen van informatie, het opkomen voor slachtoffers, het betrekken van politici en het op de hoogte blijven van de realiteit ter plaatse in verschillende delen van de wereld. Het rapport over vrijheid van godsdienst in de wereld van Kerk in Nood wil alleen informatie en analyses geven over het misbruik van dit fundamentele mensenrecht wereldwijd. Het is een hulpmiddel. Het hulpmiddel is slechts zo goed als degenen die het gebruiken, het delen met anderen en werken aan verandering.
Aldus Regina Lynch. In de tuin van Gethsemane smeekt Jezus om de beker van vervolging aan hem te laten voorbijgaan. In de Nederlandstalige versie van de musical Jesus Christ Superstar, gecomponeerd door Andrew Lloyd Webber, wordt deze smeekbede gezongen door Dieter Troeblijn, die in 2005 de rol van Jezus vertolkte. Daar gaan we nu naar luisteren.
Een laatste vraag. Moet het echt vandaag? Moet ik deze beker drinken? Het gif is bitter op mijn lippen. Voel het branden. Ik ben bang. Twijfel nu aan heel mijn muziek. Ooit had ik de kracht, maar die faalt vannacht. Ik heb braaf jouw blijde boodschap uitgedragen. Heel die 3 jaar voelt als 30. Elke vader vraagt er zoveel van zijn zoon. Moet ik nu dood? Werkt een tragisch einde aan een epos echt zo goed? Al die spijkers, hamers, geestels, stralen. Al dat bloed. Ik zie niet in, ik zie niet in, waarom? Ik zie niet in, ik zie niet in, waarom? Dat de boodschap daardoor beter wordt gehoord. Krijgt een woord weer waar als je daarvoor wordt vermoord. Vader, ik vraag, vader, ik vraag waarom. Vader, ik vraag, vader, ik vraag waarom. Zeg me alleen waarom. Zeg me alleen waarom. Is de dood het ware heldendom? Maal ik daar al zo de dan nog om? Moeten al die aanbidden altijd ondoorgrondelijk zijn? Ik heb geen vertrouwen in jouw makelaars model. Ik wil geen rol meer spelen in jouw bloedig passiespel. Goed dan, mijn dood. Jij krijgt mijn dood. Jouw zoon. Vannacht. Ik ben moe. en leeg na 3 jaar. Voelt als 100. Waarom ben ik bang te kiezen voor mijn missie? Welke missie? Jij koos mijn missie. God, jouw wil is breed. Maar kijk, ik sta gereed. Voer me naar de laatste statie. Geef die beker, geef en breek me. Buk me, sla me, slag me. Doe het nu, later zeg ik Judas, u doet het ook nog met een kus.
Ons eerste bericht komt uit Burkina Faso. Burkina Faso is een land in West-Afrika. Tot 1984 heette het Opper Volta, ook wel Boven Volta. Het land grenst aan Benin, Ivoorkust, Ghana, Mali, Niger en Togo. De hoofdstad is Ouagadougou. Burkina Faso staat ook wereldwijd bekend om zijn architectuur. Kleurrijke gebouwen met schilderingen, aparte vormen, mozaïek en houten palen. Frans is de officiële taal in Burkina Faso, maar de meest gesproken taal is het Moré, dat door ongeveer 40% van de bevolking gesproken wordt. De algemene overste van de broedersmissionarissen van het platteland, Pater Pierre Rouamba, spreekt met Kerkinoot over hoe het is om de christelijke bevolking te dienen in Burkina Faso, een van de gevaarlijkste regio's in de wereld. Uw congregatie is actief in verschillende West-Afrikaanse landen. Hoe is het leven in deze regio?
De politieke context is erg turbulent. In Burkina Faso, waar ons regionale hoofdkantoor is gevestigd, zijn onlangs 2 staatsgrepen gepleegd. De onveiligheid is groot in Mali, in Burkina Faso, Togo en Benin, waar onze provincie gevestigd is. En christenen lijden hieronder. In 2022 was Burkina Faso het land met de meest antichristelijke aanvallen in de hele wereld. De evangelisatie in deze landen is recent, niet meer dan 150 jaar geleden. En in de meeste regio's minder dan 100 jaar geleden. Alle 4 de landen zijn hard getroffen door islamitisch terrorisme. Mali in het bijzonder, maar ook Burkina Faso, waar de spanningen en vervolging toenemen. Christenen worden dagelijks getroffen door de afschuwelijke acties van Al-Qaeda en de Islamitische Staat.
Kunt u ons iets vertellen over hoe het is om te midden van deze gevaren te prediken?
Ik heb Pasen doorgebracht in Compienga in Burkina Faso, in een heel bijzondere sfeer, omdat deze plek geïsoleerd is van de rest van de wereld, afgesneden door mijnen en controleposten die bemand worden door terroristen. We kunnen er alleen per helikopter komen. Rond Pinksteren 2023 begonnen de terroristen het op de lokale bevolking gemunt te hebben. Vele mensen werden gedood of ernstig gewond en moesten met luchttransporten worden afgevoerd. De terroristen hebben ook vee in beslag genomen en ze doen er alles aan om de bevolking te bekeren of te evacueren. Als mensen weigeren zich tot de islam te bekeren, worden ze gedwongen te vertrekken. Maar omdat de wegen geblokkeerd zijn, blijven ze zonder bezittingen in het bos rondzwerven. En velen sterven door gebrek aan voedsel en verzorging. In 1 parochie waar wij verantwoordelijk voor zijn, probeerde een groep vrouwen door de blokkade heen te breken, in de veronderstelling dat de terroristen hen niet zouden aanvallen. Vele van hen werden echter wel vastgehouden en verkracht. Sommigen werden lange tijd vastgehouden om als seksslavinnen gebruikt te worden en ze kwamen pas na enkele weken terug. Zwanger. Dit zijn echte tragedies waarover de media niet berichten.
Welke plannen heeft de congregatie voor de toekomst?
Ons volgende grote project is de opening van ons regionale huis in het bisdom Ouagadougou, in Burkina Faso. Dit is ook de plek waar we leken willen samenbrengen en trainen om hen op missie te kunnen sturen naar moeilijke plaatsen en om het evangelie voor het eerst te brengen aan de plattelandsbevolking.
We maken ons zorgen over de toekomst. Hoe kan er op lange termijn vergeving plaatsvinden?
Ja, want vergeten is onmogelijk. Dit is een van de redenen waarom we graag ondersteuningseenheden willen opzetten, om geestelijke en psychologische hulp te bieden. Veel mensen komen gewoon naar ons toe om gehoord te worden. We willen naar de lange termijn kijken en in het bijzonder naar de periode na de crisis, om de vele slachtoffers van geweld op te vangen en te begeleiden. Veel mensen hebben gezien hoe hun dierbare de keel werd doorgesneden, onthoofd, verkracht of tot seksuele slavernij werden gedwongen. Kinderen zijn geboren als gevolg van deze verkrachtingen. Als dit allemaal voorbij is, hoe kunnen we dan een gesprek voeren dat in overeenstemming is met het evangelie? We zullen al deze wonden moeten helen, zowel fysiek als psychologisch. Het pastorale werk belooft immens te worden.
En er zijn ook gevaren voor geestelijken. Twee van uw broeders werden ontvoerd in 2021 bijvoorbeeld.
Ja, en wat er gebeurde is, durf ik te zeggen, een wonder. Ze werden aangehouden bij een controlepost door terroristen die hen geblinddoek meenamen het bos in, hen mishandelden, fouilleerden, hen ondervroegen over hun missie en hun apostolaat en hen natuurlijk vroegen zich te bekeren tot de Wahhabi-islam, die zoveel schade aanricht in een land dat ooit een voorbeeld was van interreligieuze harmonie. Onze broeders spraken met hen in een oprechte geest van vrede, zonder woede of bitterheid. Toen de terroristen hen vroegen om samen met hen het islamitische gebed te bidden, weigerden ze zachtjes en ze legden uit dat ze als christenen met de psalmen baden en dat het ware gebed een hart-tot-hart gesprek met God is en niet iets is wat je van buitenaf wordt opgelegd. Ondanks de pesterijen bleven ze vreedzaam en beantwoordden ze geweld met naastenliefde. Onder de indruk dreven de terroristen hen uiteindelijk terug naar de weg en bevrijden hen. We danken God hiervoor. Het is een teken dat liefde kan zegevieren over haat.
Hoe heeft dit alles het geloof van de mensen beïnvloed?
Het is echt opvallend om te zien dat christenen die voor de crisis hun religieuze praktijk tot op zekere hoogte hadden opgegeven, nu terugkeren naar het geloof, op een moment dat de terroristen er alles aan doen om het christendom uit te roeien. Terwijl de terroristen verhinderden dat christenen samenkomen in kerken, komen gezinnen thuis samen om het vuur van het geloof weer aan te wakkeren door middel van catechese en gebedsvieringen wanneer er geen priesters zijn. Juist omdat deze christenen rechtstreeks worden vervolgd, verdiepen ze hun band met Christus. Het bloed van de martelaren is het zaad van de christenen op een bijzondere en actuele manier hier in Burkina Faso. In Kompienga, dat onder vuur ligt van terroristen, stromen de doopselaanvragen binnen en gaan de catechese-lessen door. Christenen die gehaat worden vanwege hun geloof, hebben twee opties. Ze kunnen hun heil buiten God zoeken, door tegen hem in opstand te komen, of ze kunnen het zoeken in het hart van Jezus Christus zelf. Onze christenen hebben deze speciale genade om dit te begrijpen en hun leven in de handen van hun verlosser te leggen.
Wat is het precieze charisma van jullie gemeenschap?
Onze congregatie werd opgericht op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog in 1943 in Frankrijk om zich te wijden aan pastoraal werk op het platteland. dit is nog steeds de kern van ons werk, vooral in West-Afrika. We blijven in de economisch en sociaal meest achtergestelde gebieden delen in het leven van de plattelandsbevolking en zijn een zaad van het evangelie. We komen vaak in contact met moslims of mensen die nog niet van Christus hebben gehoord. We openen systematisch de deuren voor het evangelie. Ons charisma is om alles terug te brengen naar Jezus Christus zelf, vreugde of verdriet, en zijn dankbaarheid terug te brengen naar de Verlosser, ondanks de moeilijkheden die op dit moment talrijk zijn. We willen een teken zijn van christelijke hoop te midden van verlatenheid. We worden vergezeld door Christus, omdat Hij zelf door het lijden is gegaan dat wij doormaken. Voor de christenen die we begeleiden gaat het tijdsperspectief niet verder dan de komende 24 uur. We weten niet of we de volgende dag zullen overleven. Dit dwingt ons om onze persoonlijke relatie met Hem te verdiepen. Door ons partnerschap met Kerk in Nood ervaren we echte solidariteit, vooral door een recent voedselhulpproject voor vluchtelingen en ontheemden dat we hebben gerealiseerd in een van de parochies die aan ons zijn toevertrouwd, in Pama, in het bisdom Fada Ngurma.
Pater Pierre Wamba spreekt erover dat ze een teken van hoop willen zijn. Jezus is de hoop van de volken. Daarover zingt ook deze groep Upstream.
Oh,
Nog in het westen van Afrika ligt Nigeria. Nigeria kent al tientallen jaren politieke instabiliteit en wordt gekenmerkt door een grote economische ongelijkheid. Het land worstelt met armoede, ondervoeding en de terreur van Boko Haram. Het land heeft geregeld te maken met extreem weer, zoals droogte en overstromingen, en miljoenen mensen zijn in het eigen land op de vlucht voor het geweld. Nadat 21 christenen werden gedood en meer dan 10 ernstig gewond raakten door Fulani-militanten in de Nigeriaanse deelstaat Plateau, zeggen lokale bronnen dat soortgelijke aanvallen steeds vaker voorkomen en dat de daders zelden ter verantwoording worden geroepen. De aanval vond plaats in de vroege uren van donderdag 10 augustus, toen gewapende Fulani-herders gebouwen in brand staken, waar een gemeenschap van ontheemde christenen verbleef in Haipang, vlakbij de stad Jos in het noordoosten van Nigeria. Massara Kim, een journalist uit Jos, vertelde aan Kerkinoot dat de extremisten, na het in brand steken van de huizen, hun geweren richten op degenen die probeerden te vluchten. De heer Kim, die de plaats van de moorden bezocht, legde uit dat de slachtoffers eerder al ontheemd waren uit de omliggende dorpen en onderdak hadden gevonden in Haipang. Hij zei dat ongeveer de helft van de slachtoffers onherkenbaar verbrand was en dat minstens 5 van hen baby's waren. Hij voegde eraan toe:
"Het was hartverscheurend om te zien. Ze kregen een massabegrafenis in een met regen doordrenkt massagraf. Dit zijn arme dorpelingen die niet eens geld hebben voor eten, laat staan voor doodskisten."
Hij benadrukte dat
er getuigen waren en overlevenden die zagen hoe hun familieleden werden afgeslacht.
Maar dat de autoriteiten er waarschijnlijk niet in zullen slagen om de terroristen te identificeren, zoals meestal het geval is. Priester Polycarp Lubo, voorzitter van de Christelijke Associatie van Nigeria in de deelstaat Plateau, zei dat
systematische moorden een lange geschiedenis hebben in de deelstaat.
Priester Lubo benadrukte ook dat
deze gruweldaden onderzocht moeten worden en dat de autoriteiten de daders van deze kwaadaardige daden moeten identificeren. Maar arrestaties zijn zeldzaam en de mensen in machtsposities zijn zelden bereid om te zeggen wat er aan de hand is.
En hij voegde er nog aan toe dat
de Nigeriaanse autoriteiten niets doen om de duizenden christenen in de regio te helpen die ontheemd zijn geraakt, nadat ze terroristische aanslagen hadden overleefd.
De heer Kim zei nog dat van de vele tragische gruweldaden in de deelstaat Plateau dit jaar de dodelijkste plaatsvond op 15 en 16 mei, toen Fulani-militanten meer dan 200 christenen vermoorden in Mangu, een local government area ten zuidoosten van Jos. Zowel priester Lubo als de heer Kim bevestigden dat deze frequente aanvallen door Fulani-herders vermoedelijk worden ingegeven door een aantal factoren, waaronder landbezit en etnische en religieuze vijandigheid.
Dit is Kerk in Nood.
En Kerkinoot hekelt ook de meest recente aanval op de katholieke kerk in Nigeria, waarbij een seminarist werd verbrand in het bisdom Kafangan. Evenals de ontvoering van een andere seminarist in het zuiden van Kaduna. Het verschrikkelijke incident vond plaats op donderdag 7 september rond 20 uur, toen een grote groep Fulani-bandieten de pastorie van Sint-Rafael-parochie in Fadan, Kamantan in het bisdom Kafangan in de staat Kaduna aanviel en in brand stak. Volgens informatie die door verschillende bronnen naar Kerkinoot is gestuurd en bevestigd is door de bisschop van Kafangan, monsieur Julius Kundi, konden de pastoor van de parochie, pater Emmanuel Okolo, en de assistentpriester ontsnappen aan de brand. Maar een seminarist, Naaman Danlami van 25 jaar, kwam om bij deze aanval. Bisschop Kundi zei telefonisch tegen Kerkinoot:
"De aanvallers wilden de pastoor ontvoeren. Toen hun poging om de pastorie binnen te dringen mislukte, staken ze het in brand. De twee priesters konden ontsnappen, maar de seminarist verbrandde vreselijk binnenin. De aanval duurde meer dan een uur, maar er was geen steun van de strijdkrachten. Een kilometer verderop is een controlepost, maar er werd totaal niet gereageerd. Nigeriaanse burgers zijn onbeschermd. We profiteren nauwelijks van de veiligheidstroepen.
Kerkgenoot betreurt deze laatste in een lange reeks aanvallen op gelovigen en kerkelijke eigendommen in Nigeria. Een zeer vergelijkbaar incident vond plaats in januari 2022, toen de katholieke priester Isaac Achi werd vermoord en verbrand in zijn pastorie. Zijn assistent, priester Collins Omet, liep schotwonden op.
Het is een verschrikkelijk verlies. We hebben vanmorgen het lichaam van Naan Dalnami gevonden en naar het mortuarium gebracht. Deze seminarist is de tweede die we in het bisdom hebben verloren door terroristische aanvallen van de Fulani-bandieten. Vorig jaar werd priester John Mark Chatham, directeur communicatie van het bisdom Kafangan, ontvoerd en op brute wijze vermoord.
Zo zei bisschop Kundi. Het nieuws over deze laatste aanval in Nigeria komt op dezelfde dag dat Kerkgenoot werd geïnformeerd over de ontvoering van een andere seminarist, Ezekiel Nuhu, die samen met zijn vader werd meegenomen in Kaduna. Nuhu is een seminarist in Abuja, maar was naar het zuiden van Kaduna gegaan voor vakantie met zijn familie. Nigeria is de laatste jaren een bijzonder gevaarlijk land voor katholieke geestelijken. In 2022 werden in het land 4 priesters vermoord en 28 ontvoerd. In 2023 is het aantal slachtoffers van ontvoeringen onder geestelijken al opgelopen tot 14. Kerkgenoot vraagt om gebed voor de zielenrust van Naaman Dalnami en om troost voor zijn familie en zijn gemeenschap. Ook bidden we voor de veiligheid en snelle vrijlating van Ezekiel Nuhu.
Het volgende lied, Onyeka Owenu, roept op tot eenheid in het land. Ondanks de diversiteit zijn we één. Zo zingen verschillende artiesten uit het land.
Nigeria on my mind, born in diversity, blessed beyond compare. Through these 100 years, our struggles and through all our fears.
adversities.
We are one.
Ook aan de andere kant van het Afrikaanse continent moeten de christenen het ontgelden. Een groep van ten minste 11 christenen werd op vrijdag 15 september in het noorden van Mozambique afgeslacht door terroristen die loyaal zijn aan de Islamitische Staat. Volgens informatie van broeder Boaventura, een missionaris in de regio, vonden de moorden plaats in het dorp Nakitenge, vlakbij Mocimboa da Praia in de provincie Cabo Delgado in Mozambique. Het gebied is sinds 2017 het slachtoffer van aanvallen door islamistische fundamentalisten. Volgens broeder Boaventura kwamen de terroristen aan het begin van de middag aan in Nakitenge en riepen de hele bevolking bijeen. Vervolgens begonnen ze christenen van moslims te scheiden, blijkbaar op basis van hun namen en etniciteit.
Ze openden het vuur op de christenen en doorzeefden hen met kogels.
Zo zegt de missionaris in het noorden van Mozambique. De aanval werd uitgevoerd door een lokale terreurgroep die beweert trouw te zijn aan de Islamitische Staat en die in een verklaring zei 11 christenen te hebben gedood tijdens de operatie. Het werkelijke aantal slachtoffers kan echter hoger liggen en er zijn ook mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Broeder Boaventura, van de Broeders van de Arme Jezus Christus, zegt dat dit niet de eerste keer is dat deze methode is toegepast en dat het resultaat algehele paniek in het gebied was.
Helaas wordt de bevolking erg bang als dit soort dingen gebeuren.
De aanvallen, zegt hij, vonden plaats op een moment dat
veel mensen begonnen terug te keren naar hun gemeenschappen, wat heeft geleid tot verhoogde spanning en onveiligheid. We moeten bidden voor onze broeders die zoveel pijn lijden.
Zo vertelde de missionaris aan Kerk in Nood. Zijn oproep wordt herhaald door die van zuster Aparecida Ramos Quieros, die voor het bisdom Pemba werkt en die Kerk in Nood vertelde dat
alleen gebed ons kan ondersteunen, omdat dit conflict geen einde in zicht lijkt te hebben.
Aanvallen in Cabo Delgado en de aangrenzende provincie Niassa hebben geleid tot de binnenlandse ontheemding van ongeveer 1 miljoen mensen en ongeveer 5000 mensen zijn op brute wijze vermoord, volgens de plaatselijke bisschop van Pemba, Antonio Juliasse. In een boodschap aan de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Lissabon vroeg de bisschop dat christenen Cabo Delgado niet zouden vergeten.
Er is een oorlog in Cabo Delgado waar niet over gesproken wordt. Jullie solidariteit met Cabo Delgado helpt om het onmiddellijke lijden van dit volk dat in zo'n grote nood verkeert te verlichten.
Telkens wanneer er Wereldjongerendagen zijn, trekken de jongeren met een themalied naar de internationale katholieke bijeenkomst. We luisteren nu naar een Engelstalige dansversie van het lied Haste in the Air, vrij vertaald Er hangt wat in de lucht.
From far and wide, together in this place, we spread our wings, and here we are.
And with Mary proclaiming our yes, we seek to serve and follow the will of the Lord, our Father. Called to be like Jesus Christ, may it be done to me. Teach us to say yes, like Mother Mary.
Raise your voice and let me rejoice, let haste in the air and joy in your heart. Christ our King, He is Emmanuel. We'll never stop loving again.
This is the day. This
bereikten ons het afgelopen jaar minder fraaie berichten over de situatie van de christenen in India en Pakistan. In India is een hindoe-partij aan de macht en in Pakistan vormen de moslims een overgrote meerderheid. En dat heeft gevolgen voor de christelijke minderheid in beide landen. Zelfs leiders van de hindoe-nationalistische partij in India beginnen de BJP te beschuldigen van medeplichtigheid aan wat een algemene aanval op christenen is geworden. Kerkinoot blijft de situatie nauwlettend volgen. De situatie in de Indiase deelstaat Manipur blijft aanleiding geven tot grote bezorgdheid. Nu het geweld tegen christenen woedt en het aantal vernielde kerken en christelijke gebouwen, dat al in de honderden loopt, blijft stijgen. Kardinaal Oswald Gracias, aartsbisschop van Bombay, publiceerde op 9 juli een korte notitie waarin hij uitlegde dat de situatie
iedereen ongerust maakt en de mensen in het gebied veel leed berokkent.
En waarin hij verzekerde dat het episcopaat van India in verbinding staat met het lokale bisdom Imphal en probeert manieren te vinden om te helpen. Lokale bronnen hebben de hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party, of die BJP, die een hindoe-nationalistisch platform heeft, ervan beschuldigd het geweld te hebben aangewakkerd. Deze theorie kreeg nog meer gewicht door het ontslag op 13 juli van de vicevoorzitter van de partij in Mizoram, de deelstaat die aan Manipur grenst, uit protest tegen het geweld. In zijn ontslagbrief beweerde Van Ram Gauanga dat er al 357 christelijke kerken en gebouwen van verschillende kerken door militanten in brand zijn gestoken, maar dat leiders van de lokale en centrale regeringen van de BJP-partij de acties nog niet hebben veroordeeld.
Daarom geloof ik dat de massale sloop van christelijke kerken in Manipur werd gesteund door de staats- en centrale autoriteiten.
Zo zei de politicus. Kerkinoot heeft de ontwikkelingen in Manipur gevolgd en heeft informatie ontvangen van lokale bronnen. Wat begon als een poging van de Meitei-groep om geregistreerd te worden op de lijst van Scheduled Tribals, sloeg al snel om in aanvallen tegen de christelijke Kuki- en Naga-stammen in de heuvels. De gewelddadige aanvallen van de militante Meitei-groepen resulteerden in het platbranden van hele dorpen, de dood van meer dan 100 onschuldige Kuki-burgers en de vernieling van katholieke en protestantse kerken, waaronder die van christelijke Meitei's, en kunnen nu worden omschreven als openlijke vervolging van christenen. Twee voorbeelden van vernieling van kerkelijke eigendommen die Kerkinoot bereikten, tonen duidelijk de methodologie en bedoelingen van de aanvallers. Op 3 mei, volgens een rapport van het bisdom Imphal dat Kerkinoot ontving, drongen verschillende Meitei-activisten de Sint-Paulus-parochie en het pastoraal vormingscentrum binnen, gelegen in Sangaipru, waar mensen uit verschillende etnische gemeenschappen wonen.
Rond 8:30 kwam er een menigte die de kerk en de eigendommen erin begonnen te vernielen. Ramen, deuren, het interieur van de kerk, beelden, kruisbeelden, de geluidsinstallatie, muziekinstrumenten en wat er nog meer in de kerk was, het werd allemaal vernield en het altaar werd in brand gestoken.
De 46 mensen die in het pand woonden werden opgepakt en moesten hun identiteit bewijzen om er zeker van te zijn dat er geen cookies onder hen waren.
Nadat hun identiteit was geverifieerd, staken ze een motorfiets in brand en vertrokken. Het vuur in de kerk werd onder controle gebracht.
Aldus het verslag. De lokale christenen geloofden dat ze aan het ergste waren ontsnapt. Maar in plaats daarvan kwam de groep diezelfde dag nog 2 keer terug, waarbij ze opnieuw de procedure doorliepen en om een identiteitsbewijs vroegen om er zeker van te zijn dat er geen cookies bij waren. En op 4 mei arriveerde de menigte opnieuw.
De bewoners werd gevraagd zich te identificeren. Na een aantal keren verificatie te hebben gevraagd, vertrokken ze en vonden geen van de mensen die ze blijkbaar zochten. Rond 2:00 liepen ze echter de kerk binnen, haalden de gasflessen uit de keuken van het pastoraal vormingscentrum En nadat ze alle kerkbanken en waardevolle spullen opgestapeld hadden, vernielden, plunderden ze en verbrandden ze zowel de kerk als het gebouw van het pastoraalvormingscentrum.
Volgens het verslag dat Kerkinoot ontving,
was er al die tijd geen beveiliging aanwezig, ondanks herhaalde pogingen om de politie te bereiken via noodnummers.
De vernieling van kerkelijke eigendommen in de parochie van de Heilige Verlosser in Kanchipur is een ander voorbeeld van hoe veiligheidstroepen faalden in hun plicht om onschuldigen te beschermen tijdens de protesten in Manipur.
Rond 8:30 op 3 mei kwam een groep onbekende mensen gewapend met ijzeren staven en stokken naar de parochie en stormden met geweld door de poorten. Er waren 3 of 4 politieagenten, maar zij waren niet in staat om de menigte in bedwang te houden. Nadat ze de deuren, ramen en bezittingen van de kerk hadden vernield, staken de aanvallers de kerk in brand.
Aldus het rapport dat naar Kerkinoot werd gestuurd. Net als bij de Sint-Paulusparochie leek het ergste voorbij, maar de nachtmerrie keerde snel terug.
Om 10:00 kwam er opnieuw een menigte en de pastorie van de parochie werd opengebroken en vernield. Alle waardevolle bezittingen, zoals computers en elektronische apparaten, contant geld, gasflessen enzovoort, werden geplunderd en de privévertrekken van de priester en het personeel werden geplunderd en vernield.
De aanvallers kwamen de volgende ochtend nog 2 keer terug, voordat de zon opkwam, bedreigden het personeel, sloegen ruiten in en plunderden het auditorium en de klaslokalen voordat ze het verblijf voor behoeftige studenten in brand staken. Ze drongen ook het Bethanieklooster binnen en plunderden alle waardevolle spullen, waaronder computers en contant geld. Kerkinoot blijft de situatie nauwlettend volgen en staat in contact met de lokale kerkelijke autoriteiten om de beste en snelste manier te vinden om noodhulp te bieden, om in de basisbehoeften te voorzien en het lijden van de mensen te verlichten.
Wanneer de stormen van het leven woeden, dan mogen we ons richten tot de Heer en tot Hem bidden. Sta mij bij. Zelfs Elvis Presley zong het. Stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me,
stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me,
stand by me.
When the tossing me like a ship out on the sea, Thou who rulest wind and water, stand by me,
stand by me.
When I'm growing stand by me,
stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me,
stand by me.
When I do the best I can, and my friends misunderstand, Thou who never lost a battle, stand by me,
stand by me.
Thou who never lost a battle, stand by me.
Een Een katholieke aartsbisschop in het noordoosten van India, die zijn bisdom in het centrum van een golf van dodelijke aanvallen heeft gezien, heeft een dringende oproep gedaan voor gebed.
Om de geest van de mensen die zich laten leiden door haat en religieus geweld te veranderen.
In een brief aan Kerk in Nood schrijft aartsbisschop Dominique Lumon van Imphal in de deelstaat Manipur dat
de nood enorm is en de verwoesting en het verlies voor de gemeenschappen en de kerk groot.
Duizenden mensen zijn ontheemd geraakt nadat hun huizen waren verwoest bij wat hij etnische zuiveringen noemde, waarbij de Meitei- en Kuki-stammen betrokken waren. Er zijn meer dan 300 kerken en andere gebouwen van christelijke organisaties verwoest tijdens het gewelddadige conflict. Aartsbisschop Lumon schreef dat zijn gemeenschap de afgelopen 3 maanden
afgesneden is geweest van de rest van de wereld vanwege een verbod op internet en sociale media, opgelegd door de regering sinds het geweld tussen de gemeenschappen in de deelstaat is uitgebroken. De situatie is nog steeds grimmig en gespannen. Tot nu toe zijn er geen duurzame politieke oplossingen gevonden en de apathie en het stilzwijgen van de autoriteiten duren voort. Elke tussenkomst van de kerk moet langzaam gaan en zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat er veel hindernissen en blokkades zijn door de politieke onrust en het sporadische geweld. Wederzijds wantrouwen en vijandigheid nemen elke dag toe.
De aartsbisschop legde uit dat de katholieke kerk humanitaire hulp biedt, waaronder essentiële goederen, hygiënekits, psychologische ondersteuning, medische hulp en onderwijs voor kinderen. Aartsbisschop Lumon zei:
wat we het meest nodig hebben, is jullie gebed. De kracht van het gebed kan de gedachten veranderen van de mensen die zich laten leiden door haat en religieuze intolerantie. We moeten bidden voor onze politieke leiders, onze besluitvormers en mensen van goede wil, zodat zij minnelijke oplossingen kunnen initiëren. Laat er vrede, harmonie en gemeenschappelijke broederschap zijn en laat degenen die van hun rechten en waardigheid zijn beroofd hun recht krijgen.
En tot slot zei hij nog:
de kerk is betrokken bij dialoog en netwerkbijeenkomsten van op geloof gebaseerde organisaties, met oproepen aan mensen bij autoriteiten voor minnelijke oplossingen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Tot 15 kerkgebouwen zijn aangevallen en honderden christelijke huizen zijn verwoest nadat extremisten in Pakistan toesloegen. Christenen uit de Punjab-stad Jaranwala, vlakbij Faisalabad, sloegen massaal op de vlucht toen fanatici stenen begonnen te gooien en gebouwen in brand staken. Het incident volgde op een beschuldiging van godslastering tegen een christelijke schoonmaker die werd beschuldigd van het ontheiligen van de Koran en het beledigen van de profeet van de islam. In een gesprek met Kerk in Nood bracht priester Abid Tanvir, vicaris-generaal van het katholieke bisdom Faisalabad, verslag uit van een bezoek aan Jaranwala, waar hij zei dat het nog steeds onveilig is.
Deze situatie is zeer aanstaanjagend. De christenen zijn erg bang. Bid alsjeblieft voor onze mensen. Bid dat hun levens beschermd mogen worden. Zoveel mensen zijn hun bezittingen kwijt, alles. Ze weten niet wat ze moeten doen of waar ze heen moeten.
Een christelijke geestelijke zei dat zo'n 2000 mensen hun huizen zijn ontvlucht. Priester Tanvir meldde dat 13 kerken van verschillende christelijke denominaties waren aangevallen, waarvan een aantal in brand was gestoken, evenals het huis van een catechist en een pastorie. Hij zei dat priester Khalid, pastoor van de Sint-Paulus-parochie in Jaranwala, zich in zijn pastorie moest opsluiten toen extremisten hem schreeuwend omsingelden en eisten dat hij naar buiten kwam. Uiteindelijk vertrokken ze, zodat de priester kon buitenkomen en kort daarna kwamen de aanvallers terug en staken doop-, trouw- en overlijdensakten in brand die in het parochiekantoor lagen. Volgens lokale getuigen met wie Kerkinoot contact opnam, begonnen de aanvallers meubilair op straat te gooien terwijl ze opriepen tot een moord op de vermeende godslasteraar. Een contactpersoon van Kerkinoot in Faisalabad zei dat moskeeën via luidsprekers de lokale bevolking opriepen om naar buiten te gaan en christenen te doden. Een christen in Faisalabad vertelde aan Kerkinoot:
"Het is absoluut angstaanjagend. We weten niet wat er nu gaat gebeuren."
Een andere vooraanstaande Pakistaanse geestelijke uit Faisalabad zei:
"We veroordelen deze daad van bruut terrorisme volledig. De mensen die onschuldige christenen hebben aangevallen en hun huizen in brand hebben gestoken, hebben een mentaliteit van terrorisme."
Een priester vertelde aan Kerkinoot dat de dreiging niet was geweken en dat de mensen erg bang bleven.
"We zijn zo dankbaar voor uw bezorgdheid en uw gebeden. Blijf alsjeblieft voor ons bidden."
Priester Tanvir zei dat er extra politie was ingezet, maar dat er geen garantie was dat de situatie onder controle zou worden gebracht, omdat de extremisten goed bewapend zijn en nog steeds uit zijn op geweld als reactie op het vermeende incident van godslastering.
Dit is Kerk in Nood.
Priester Abid Tanvir, vicaris-generaal van het bisdom Faisalabad, zei dat internationale druk van vitaal belang is om ervoor te zorgen dat de schuldigen achter de aanvallen in Jaranwala, provincie Punjab, worden vervolgd. De media melden dat op één dag een menigte van 7000 mensen tekeer ging in Jaranwala en priester Tanvir zei dat ze in totaal 26 kerken en kapellen aanvielen, evenals een begraafplaats en honderden huizen. De bisschoppen van Pakistan beschreven het als
het ergste incident tegen christenen in de geschiedenis van het land.
In een interview met Kerkinoot zei priester Tanvir dat een economisch wankelend Pakistan open zou moeten staan voor oproepen van westerse mogendheden waarvan het afhankelijk is voor handel en hulp. Tijdens een bezoek aan het Nationaal Secretariaat van Kerkinoot in het Verenigd Koninkrijk beschreef priester Tanvir de woede en haat van de menigte toen hij Jaranwala binnenging op de dag van de gruweldaad. En hij zei:
"Als er geen gerechtigheid geschiet, zullen de slachtoffers van Jaranwala het nooit kunnen afsluiten. Ze zullen zich nooit veilig voelen. Regeringen in het Westen moeten oproepen tot gerechtigheid. De regering in Pakistan zal naar het Westen luisteren omdat ze hen nodig heeft voor hulp en handel. Het Westen zou onze regering moeten schrijven en vragen waarom christenen in ons land worden vervolgd en wat ze eraan doen."
Binnen 24 uur na de gruweldaad, op woensdag 16 augustus, werden tot 180 mensen gearresteerd toen de autoriteiten reageerden door meer dan 6000 politie- en paramilitaire troepen te sturen. Priester Tanvir benadrukte de bezorgdheid over corruptie binnen het Pakistanse rechtssysteem. Hij zei dat de christenen van Jaranwala en elders nog steeds bang zijn.
"Jaranwala heeft laten zien hoe ver de extremisten bereid zijn te gaan in termen van het vernietigen van huizen en kerken."
De priester voegde eraan toe:
"Er blijft een onderliggende angst die veel mensen hebben. Ze vragen zich altijd af waar en wanneer de volgende aanval zal plaatsvinden."
De aanvallen werden uitgelokt door een beschuldiging van godslastering tegen twee christelijke mannen en als reactie op de angst in scholen voor meer van dergelijke beschuldigingen. Priester Tanvir zei dat 50 studenten in Jaranwala waren vertrokken naar hostels in het nabijgelegen Goira en Johannabad in Lahore. Priester Tanvir prees Maulana's, moslimleiders, voor het snel aan de kaak stellen van de aanvallen en zei dat het van cruciaal belang was dat hun volgelingen acht slaan op hun boodschap van vrede en respect voor religieuze diversiteit. Hij zei:
"De Maulana's waren heel direct in hun veroordeling van de aanslagen en zeiden dat ze fundamenteel in strijd waren met de islam. Ze spraken heel duidelijk. Hun woorden kunnen een groot verschil maken, vooral omdat ze vrijmoedig werden uitgesproken. De Maulana's verzekerden ons dat ze achter ons stonden en dat ze hun best zouden doen om gerechtigheid te eisen.
Kerkinood bood noodhulp aan de slachtoffers van de antichristelijke rellen die plaatsvonden in Jaranwala in het district Punjab in Pakistan. Volgens het lokale bisdom Faisalabad werden de rellen op 16 augustus aangewakkerd door een valse beschuldiging van godslastering, toen geruchten de ronde deden dat een man en zijn zoon de Koran oneerbiedig hadden behandeld door hun foto's op de pagina's te plaatsen. Vervolgens vielen bendes de huizen van christenen en gebedshuizen aan. De lokale autoriteiten deden niets om het geweld te stoppen en de aanvallers blokkeerden de wegen naar Jaranwala om te voorkomen dat hulp van buitenaf de slachtoffers zou bereiken. Wonder boven wonder kwamen er geen christenen om bij de aanvallen, maar honderden families moesten vluchten en verloren al hun bezittingen en hun middelen van bestaan. Het bisdom heeft voor 464 gezinnen een plan opgesteld om hulp te bieden die nodig is om hun leven weer op te bouwen.
Het leven van deze mensen is in groot gevaar, omdat ze worstelen om te overleven te midden van enorme ontberingen.
Zo zei de bisschop van Faisalabad, bisschop Indrias Remat, tegen Kerkinood. De goederen die nodig zijn voor de gezinnen omvatten basisbehoeften zoals kleding, keukenapparatuur, beddengoed en matrassen, schrijfgerei voor de schoolkinderen en zelfs rikshas en motorfietsen voor chauffeurs wiens voertuigen werden vernield tijdens de aanvallen.
Bisschop Indrias Remat vroeg Kerkinood om financiële hulp en we zijn blij te kunnen aankondigen dat we een hulpproject financieren om de christelijke gemeenschap en deze 464 gezinnen in het bijzonder te helpen er weer bovenop te komen.
Dat zegt Marco Mencaglia, directeur projecten van Kerk in Nood.
We zijn bereid om toekomstige steun te overwegen voor de renovatie van volledig afgebrande huizen en kerkgebouwen in Jaranwala, indien nodig.
Zo voegde hij eraan toe.
We kijken uit naar de samenwerking met Kerk in Nood om het lijden van deze onfortuinlijke slachtoffers te verlichten. En we betuigen onze oprechte dankbaarheid voor uw aandacht en medewerking in deze zaak aan de weldoeners.
Zo zei bisschop Indrias Remat tegen Kerkinood.
We herinneren ons misschien wel dat de zangeres Lisa Delbo ooit voor België deelnam aan het Eurovisie Songfestival met het vrolijke liedje Liefde is een kaartspel. Maar de laatste jaren reist ze door Vlaanderen met een uitgesproken gelovig programma. Na haar eerste tour, Lisa gelooft, doet ze nu de Vlaamse kerken aan met het programma Niet Alleen, een prachtige verzameling van hoopvolle, religieuze, spirituele liederen die vreugde, troost en een groot gevoel van verbondenheid brengen. Vanaf de advent wisselt ze dat tijdelijk in met de kerstspecial Lisa viert kerst, de 10e editie al. Uit de tour Niet Alleen horen we als slot van ons programma Lord, I Need You.
Lord, I confess, bowing here I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you.
Sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are.
And where you are, Lord, I am free. holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need you.
So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you.
Jesus, you're my hope and stay.
Righteousness, oh God, how I need.